Het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders die lanceerde vandaag een speciale hulplijn. Marokkaans-Nederlandse ouders die kunnen bellen wanneer ze bang zijn tekenen van radicalisering te zien bij hun kinderen. En wanneer ze bang zijn dat zij af zullen reizen naar bijvoorbeeld Syrië. Nou, en over deze hulplijn ga ik het hebben met Farid Azarkan. Goedemiddag.
Goedemiddag.
De speciale hulplijn die staat dus sinds vandaag open. Roodgroeiend al de hele dag of valt het mee?
We hebben vandaag tot nu toe 3 hulpverzoeken gekregen.
Oké.
Maar er is wel heel veel gebeld. Maar dat zijn met name, denken wij, wat PVV-aanhangers die het leuk vinden om het te storen.
Ja. Hey, ja, dat voorkom je dan toch niet, hè?
Nee, dat is lastig. Dat is vrij hardnekkig, ja. Maar wij wisten niet dat er onder PVV'ers zoveel radicaliseringsdreiging zat.
Het is natuurlijk nog iets te snel om dat direct aan een partij te hangen, toch? Neem ik aan.
Nou, het zijn herkenbare leuzen die ze roepen, hoor. Dus dat hebben ze niet zelf bedacht, vermoeden wij.
Nou, laten we het over de hulplijn hebben, want voor wie is het eigenlijk?
Nou, de hulplijn die richt zich echt op de ouders, omdat wij zien dat er eigenlijk voor die ouders weinig wordt gedaan. Wij merkten dat heel veel ouders met vragen zaten, ons ook bereikten via moskeeën, via lokale organisaties. Ik zie bepaald gedrag, wat moet ik eigenlijk doen, wat kan ik zelf doen? In het gesprek met mijn kinderen. Maar ook, wat is het precies? Hè? Kinderen die minderjarig zijn, daar gelden andere regels voor dan meerjarige kinderen. Mm-hmm. Maar ook mensen die echt acuut zaten met ik wilde aangifte doen omdat mijn zoon vertrokken is, maar ik werd gevraagd de volgende dag terug te komen. Die hebben wij ook meegemaakt omdat er geen prioriteit wordt gegeven in sommige steden aan Syriëgangers. Dus er is heel veel hulpvraag en we zien dat we zagen dat heel veel ouders zeiden van nou, als ik nou naar alle beelden kijk, dan ben ik ook wel bang om meteen echt aangifte te doen, omdat ik zie dat de gevolgen toch wel heel hardnekkig kunnen zijn. Paspoort afgepakt, je krijgt meteen een stempel als jihadgezin. Dus ze hadden echt behoefte aan vertrouwenspersonen waar ze gewoon in eerste instantie mee kunnen praten, waar ze mee kunnen delen wat gevoelens zijn. En soms ook heel direct, omdat ze de weg gewoon heel moeilijk weten te vinden naar de hulpinstanties die er wel voor zijn, maar die zij lastig kunnen vinden. En daar helpen ze ook bij.
Allereerst even het woord, want dat vind ik op zich wel een lastig begrip, radicaliserend gedrag.
Ja,
hoe is dat het eenvoudigst eigenlijk uit te leggen?
Nou ja, kijk, radicaliserend gedrag, dat heeft natuurlijk vele bronnen. Waar het om gaat, is dat wij van heel veel ouders merkten, is dat ze zeggen, als ik nou eerder had gezien dat het gedrag van mijn kind ertoe heeft geleid dat hij naar Syrië gaat, dan had ik het ook wel, achteraf gezien, had ik het ook wel gezien. Nou, wat sommige ouders ons vertellen, is dat ze zien dat de jongeren veel weg zijn, dat ze op school verzuimen, dat ze zeggen dat ze naar school gaan, niet naar school gaan. Dat ze veel naar dezelfde plek reizen. Moeder zei van nou, sinds hij zijn overjaarkaart heb, is hij alleen maar we gingen naar een bepaalde stad toe om daar met andere vrienden te praten en om filmpjes te kijken. En wat sommige ouders zeggen is, joh, hij is voor mij gewoon niet meer bereikbaar. Ik kan gewoon, als hij komt eten, dan schuift hij aan tafel. Daarna is hij ook meteen, trek je ze terug op zijn kamer. Sommige jongeren spreken anderen aan op de beleving, zeg maar, van de islam, van de godsdienst. Dat ze vinden dat ze dat niet streng doen. En het is natuurlijk nooit één van die signalen, maar het is een optelsom van dat soort signalen. Ja. Waardoor ouders zich soms zorgen maken en zeggen van joh, ik zie het wel ergens anders gebeuren. Maar wat moet ik zelf doen als mij dat nou overkomt? Wat kan ik dan precies?
Ja.
En daar proberen ze bij te helpen.
Want waar bestaat die telefonische hulp dan precies uit? Moet ik me voorstellen dat de psychologen en juristen, dat je die aan de lijn krijgt?
Nou, toevallig zit er een psycholoog en een jurist bij, maar die werken niet als psycholoog en jurist. Die werken in de zorg. Dus dat zijn mensen die zijn goed in staat om met anderen die zorg nodig hebben, om goed vast te stellen waar het hem nou, wat precies het probleem is. Mm-hmm. We hebben een coördinator die telefoon aanneemt of via de mail of via het eigen netwerk doorkrijgt. Die zal in eerste instantie kort even dat gesprek voeren en die persoon wordt dan gekoppeld aan een lokale persoon die ze veelal ook vanuit de omgeving kennen. Dus we hebben per stad, in 10 steden hebben we 20 mensen. Dus per stad hebben we 2 vertrouwenspersonen waar ze het gesprek mee aan kunnen. Dan volgt er al vrij snel een gesprek 1-op-1, waarbij iemand echt soms ook in de eigen taal zijn zorgen kan uiten. Afhankelijk van wat er dan precies het probleem is, kun je of met instanties waar we ze bij zullen helpen. Soms is een gesprek ook, kan een gesprek heel veel wegnemen. Daar kunnen we ze bij helpen, het gesprek met het eigen kind. Nogmaals, soms is ook gewoon samen naar de politie. We zullen ook adviseren waar nodig om gewoon aangifte te doen, omdat dat ertoe kan leiden dat iemand dan liever niet afreist.
Nee.
En heel veel ouders vinden dat alternatief beter dan dat iemand dat ze zien dat, zoals een moeder zei, van ja, mijn zoon is nu weg. Ja, ik weet gewoon nooit wanneer wat er gebeurt. Ik weet niet of ik een keer een telefoontje krijg. Ik vind het vreselijk om dat mee te maken. Ik heb er alles voor over als mijn zoon wordt teruggebracht.
Ja, nou ja, want we houden het nu nog steeds bij die ouders. Die ouders die trekken aan de bel. Maar ja, wellicht is dat niet genoeg om hen tegen te houden. En is er toch wel een hardhandigere aanpak nodig?
Wat bedoelt u precies?
Nou, dat deze ouders nu aan de bel trekken. En ik vraag me af of u denkt van of dat genoeg is. Dat zij zeg maar, dat de ouders, of dit genoeg is dat die ouders hun kinderen tegen kunnen houden om naar Syrië te reizen.
Nou ja, kijk, wij zijn een maatschappelijke organisatie die bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. We krijgen dit geld niet van de overheid.
Nee.
We betalen dat vanuit de maatschappelijke rol. We hebben een kleine partij gevonden die ons een beetje helpt. Voor de rest werken die mensen aan vrijwillige basis. We hebben niet de illusie dat we hiermee het grote probleem van de Syriëgangers gaan oplossen. We proberen een bijdrage te leveren vanuit de eigen kracht, omdat we vinden dat dat beter is dan de straat op gaan en zeggen dat je niet eens bent met IS, maar echt kijken of je de jongeren hier kunt houden. En als dit ertoe leidt dat een aantal ouders hier goed mee geholpen zijn en dat je misschien 1, 2 of 3 of 4 van de jongeren minder afreist naar Syrië, dan zijn wij ongelooflijk blij. Er zijn ongelooflijk veel instanties met ongelooflijk veel mogelijkheden die hiertoe eigenlijk ook op aarde zijn. En die doen ook hun best, maar die slagen er ook niet altijd even goed in.
Nee, dus het is een steentje bij.
Wij dragen gewoon onze steentje bij, omdat we vinden dat we die eigen verantwoordelijkheid en vanuit de eigen kracht.
Nou, sinds vandaag dus de hulplijn. Ik bedank u voor dit interview. Farid.
Graag gedaan.
Azarkan.
Tot ziens.
Dank u. Dag.